Goedemorgen nogmaals. 'Eens was ik blind, nu kan ik zien,' hebben we gezongen, hè? Ervaren we dat ook zo? Toen we de Heer nog niet kenden, waren we blind. Nu kennen we de Heer Jezus en nu kunnen we zien. Dat is wel een bepaalde manier om ernaar te kijken natuurlijk. We zeggen niet zo snel, 'eens was ik doof en nu kan ik horen. Maar het is wel zo. We konden de Heer niet horen en nu horen we de Heer. 'Eens was ik lam en nu kan ik lopen. Nu kan ik voor de Heer dingen doen en hoef ik het niet meer in mijn eigen donkere, duistere wereld een beetje te strompelen. Maar nu mag ik... Ik heb nieuw inzicht gekregen, want we hebben een ontmoeting met de Heer gehad. Dat is het eigenlijk, hè? We hebben een ontmoeting met de Heer gehad. En ik lees vandaag een verhaal voor, uit Matteüs, waarin ook een ontmoeting met de Heer is. En dat maakt het verschil tussen blind zijn en zien. Het verschil tussen niet begrijpen en wel begrijpen. Hij mag wat, misschien wat zachter nog.
Ja, we zitten slecht te horen in ons midden.
Oh. Ja.
Dus ik probeer zo hard mogelijk die piepend te laten klinken.
Ik snap het. Dat is lastig. Ik ga dit doen, want het plaatje dat is een beetje, wordt nou opeens mooi licht. Daar staat Matteüs 14, vers 22 tot 33. En u mag het opslaan, maar ik zal het in ieder geval rustig, duidelijk voorlezen. En dan kunt u ook gewoon luisteren, net wat u wilt. Matteüs hoofdstuk 14. Ik begin bij vers 22. Terstond dwong de Heer Jezus de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de mensen zou hebben weggezonden. Toen hij de mensen weggezonden had, ging de Heer Jezus de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Maar het schip was reeds heel veel stadien van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwaker kwam de Heer Jezus tot hen en ging over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden ze verbijsterd en ze zeiden, 'Het is een spook!' En ze schreeuwden van vrees. Maar toen sprak de Heer Jezus hen aan en zei, 'Houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd.' Petrus antwoordde hem en zei, 'Heere, als u het bent, beveel mij dan tot u te komen over het water.' En Jezus zei, 'Kom.' En Petrus ging uit het schip, liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij op de wind zag, werd hij bevreesd en begon te zinken en schreeuwde, 'Heere, red mij.' Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zei tot hem, 'Kleingelovige, waarom bent u gaan twijfelen?' En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En die in het schip waren, vielen voor hem neer en zeiden, 'Waarlijk, u bent de Zoon van God.' Dus toen dat allemaal gebeurd was en de Petrus en de Heer Jezus klommen in het schip, toen zeiden ze, 'Waarlijk, u bent de Zoon van God.' We waren blind en nu zien wij, dat is wat ik bedoelde net. Dit is een bijzonder verhaal. Eigenlijk moet je Matteüs 14 helemaal lezen. Als je dat heel langzaam doet, kost dat 5 minuten. Wie heeft er vanmiddag 5 minuten over, thuis? Het is een goed idee om even Matteüs 14 helemaal te lezen. Dat hebben we afgesproken dan, hè, bij deze. Ja. Als je nou 2 keer wil lezen, kan. Kost 10 minuten. Lees 2 keer door. Dan heb je, zie je goed wat er staat. Eerst gaat het over de dood van Johannes de Doper. Herodes, de viervorst. Hij wordt hier, of Herodes Antipas, dat is dezelfde. Die heeft Johannes de Doper gevangen genomen en er gebeurt wat en dan heeft hij hem onthoofd. En de discipelen van Johannes de Doper, die gaan hem halen en die begraven hem. En de Heer Jezus hoort dat. En wat wil de Heer Jezus dan doen? Dan wil de Heer Jezus heel graag de stilte in om alleen even te zijn met zijn Vader in de hemel. Dat grijpt hem denk ik aan. En dan moet je gewoon even tijd nemen om samen met God te zijn. Dat is het voorbeeld wat de Heer Jezus ons geeft. Dat zien we staan in vers 13. Toen Jezus dit hoorde, trok hij zich van daar in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen. Dat is fijn, zou je denken. Nou, dat mislukte. Want toen hij dan aankwam, iedereen wist waar hij was, waren de steden leeggelopen en die waren allemaal gearriveerd daar waar Jezus met zijn schip aankwam. Nou, dat verhaal, dat gaat u vanmiddag lezen, dat gaat over de wonderbare spijziging. Dan worden er 5000 mannen, vrouwen en kinderen nog niet eens meegeteld. Die worden voorzien van prediking, verkondiging van de evangelie. Misschien wel dat er mensen genezen, staat er niet bij. En ze krijgen uiteindelijk allemaal eten en drinken op basis van 5 broden en 2 visjes. En dat wonder is prachtig. Dat gebeurt hier vlak vooraan. Vlak voordat dit verhaal van wat ik net gelezen heb, voordat dat gebeurt, hebben we die wonderbare spijziging. En in Marcus 6 en in Johannes 6, ik zie dat mensen schrijven, dus dat kun je daar mooi even opschrijven. In Marcus 6, Johannes 6 staat ditzelfde verhaal wat we vandaag gelezen hebben. En dat staat ook daarvoor, dat verhaal van de wonderbare spijziging. En in Johannes, daar staat dan ook aan het eind van het verhaal van die wonderbare spijziging, maar de discipelen geloofden hem nog niet, want hun hart was hard. Stom, hè? Ja. Ja, dan zie je zoveel dingen en dan nog, dat kan, dat kan. Het is mogelijk dat je de Heer ziet werken en dat je nog niet gelooft. Daarom is het zo mooi wat er nu gaat gebeuren. Want de Heer Jezus wist wel, van ja, het is nog steeds moeilijk voor ze om te vertrouwen, om te geloven. Wat we vandaag gaan lezen, daar staat bij mij boven, Jezus gaat over het meer. Dat is één grote cursus, als het ware. Een cursus vertrouwen op de Heer Jezus. Dat is het thema van vanmorgen. Vertrouwen op de Heer Jezus. Wat staat er bij u boven? Boven het stukje van Jezus gaande over het meer. Heeft iemand wat anders erboven staan? Ook een andere vertaling staat, Jezus wandelt over de zee of over het meer. Ja, nou, goed. Ik vind dat een rare titel. Weet u waarom? Er is niks bijzonders. Ik ga hier preken over dat de Heer Jezus over het water loopt. De Heer Jezus kan van 5 broden en 2 vissen 5000 mensen eten geven. Hij kan Lazarus uit de dood opwekken. Hij kan blinde mensen ziende maken. De ene keer doet hij dat met een woord. De andere keer maakt hij wat slijk en doet hij het op de ogen. De Heer Jezus kan alles. Dus ik ga niet preken over, oh, wat bijzonder. De Heer Jezus loopt over het meer. Dat kan die. Dat is niks bijzonders bijna. Ja, het is wel knap. Het is wel heel mooi. Maar daar ga ik niet over preken. Daar gaat de preek niet over. Daar gaat dat stukje niet over. Dat is niet wat Matthäus ons wil laten zien. Laten we er eens goed naar kijken met elkaar. Je moet je voorstellen, er waren dus 5000 mensen, er waren er veel meer nog, 7, 8, 9000, 10.000. Die hadden gegeten en gedronken, hadden de Heer Jezus beluisterd de hele dag. Hadden een wonder meegemaakt met die 5 broden en die 2 vissen. En toen moesten ze wel naar huis. En dan gaat de Heer Jezus zijn discipelen afsplitsen van de menigte. Want er staat, terstond dwong hij de discipelen het schip in te gaan, voor hem uit te varen naar de overkant. En hij zou dan die mensen wegsturen. Er gebeuren daar 3 dingen. De discipelen gaan in de boot naar de overkant. De Heer Jezus die stuurt de mensen weg. En zelf gaat hij de berg op om de eenzaamheid op te zoeken. Oh ja, dat is waar ook. Dat was die 's ochtends van plan, hè? Hij had het nieuws gehoord over Johannes de Doper. En hij wilde de eenzaamheid opzoeken. Toen zag hij al die mensen. Toen heeft hij zijn stille tijd even uitgesteld. Ik zou zeggen, dat is niet christelijk zeg. Als we stille tijd houden, dan moeten we onze mobiel uitzetten en de appjes niet meer. Die moeten we negeren. En als er gebeld wordt, moeten we gewoon doen alsof we niks horen. Want we zijn stille tijd aan het houden. Of niet eens meenemen. Maar de Heer Jezus die kwam aan en die zag allemaal mensen. En hij was bewogen met ontferming. Hij hield van mensen. En hij heeft eerst voor die mensen gezorgd. Hij zei, dan ga ik daarna wel stille tijd houden. En dat ging hij ook doen. Hij stuurde de mensen weg. Hij stuurde de discipelen zelfs weg. Maar die moesten de andere kant op. Die moesten in het schip naar de overkant. En toen ging hij de berg op om te bidden. Nou, dit is de eerste les. De discipelen moesten naar de overkant varen. Er staat niet van, hé jongens, doe me een lol. Willen jullie alvast even naar de overkant? Nee, er staat bij mij, hij dwong de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te gaan naar de overkant. Zo werkt het soms als God ons roept om iets te doen. Of het nou beameren is, of het is zangdienst leiden, of het is de zaal schoonmaken of klaarzetten, of het is kinderwerk doen, of het is iets waarvan je een beetje bang wordt van kan ik dat wel? Dat maakt niet zoveel uit wat de Heer tegen ons zegt. Het gaat erom dat hij het zo zegt dat we soms denken van nou, dat moet ik wel doen. Ik moet wel gehoorzaam zijn. Dat is wel, er zit wel een beetje moed achter. Soms in onze evangelische kringen dan denken we, we moeten niet meer. Moeten, dat was vroeger in de kerk, nu moeten we niet meer. We hoeven niks. Dat is wel heel vrijblijvend. Dat klopt ook niet helemaal met de leer van de Bijbel, moet ik zeggen. Wij doen dingen omdat we de Heer Jezus willen dienen. Wij willen de Heer Jezus gehoorzaam zijn. En daarom, het is niet zo, daarom moet ik naar Lelystad om te preken. Nee, dat doe ik met groot plezier. Maar ik doe het ook uit gehoorzaamheid. Ik wil niet de woorden van Paulus zelf zo gebruiken van wee mij als ik het evangelie niet verkondig, maar het komt er wel ongeveer op neer. Ja, als ik niet preek, ben ik ongehoorzaam. Dat is wat God aan mij gevraagd heeft. En zo kan God aan ons verschillende dingen vragen. Als je het niet doet, ben je ongehoorzaam. Het was niet een vrijblijvend verzoek van nou, als jullie zin hebben om met de menigte mee te gaan, ga je daarheen. Willen jullie hier nog een poosje kamperen en mijmeren over die 5000, hè, over die 12 mannen die je hebt op, dan mag dat ook. En nou ja, als het je uitkomt, ga dan naar de overkant in het bootje. Zo vrijblijvend is het niet. Wat de Heer tegen ons zegt, is vaak niet vrijblijvend. Dus dan moet je gaan. En zij gingen. Dat is het eerste stukje van vertrouwen. Als God iets tegen ons zegt, door zijn woord of op een andere manier, dan moet je vertrouwen. Dan zeg je, oké, wat hij zegt is goed. Laten we het maar doen. Ik ga liever morgen, want het wordt donker, maar laten we het maar doen. Nou, goed. En dan gaat de Heer Jezus de berg op om te bidden. En bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Nou, hoe laat was dat? In die landen is het om 7 uur ongeveer donker. Als het nou echt hartje zomer is, dan is het misschien 8 uur donker. Maar bij het vallen van de avond, nou zeg maar 7 uur. 7 uur was de Heer Jezus al boven op de berg en waren de discipelen al een flink eind gevorderd, een aantal stadien van het land verwijderd. Nou, een stadie is ongeveer 1,4 kilometer, dus ze waren zo'n 3 kilometer of zo. Nee, dat is niet waar. Een stadie was 900 meter. Want er zijn Egyptische stadien, Griekse stadien, Romeinse stadien en die zijn allemaal weer andere maat. Dus we weten niet precies hoeveel kilometer het was. Het woordje stadion komt er vanaf. Bijvoorbeeld het ons stadion, waar dan wedstrijden werden gerend. Zoveel stadion moest je dan redden. Maar zij waren dus een aantal kilometer onderweg. We kunnen wel zeggen, het is zo'n 6-7 kilometer naar de overkant. Ze waren bijna op de helft. Maar ze werden geteisterd door de golven, want de wind was tegen. Dat is even pech. Kijk, nou komt het, hè? Nou komt het vertrouwen pas echt. Stel je voor dat je zegt, ik weet dat God mij geroepen heeft om in die boot te stappen en naar de overkant te varen. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd, dus dat gaan we doen. En dan ben je onderweg, een paar uur al, maar de wind is tegen en de golven teisteren het schip. Ik heb het vast verkeerd verstaan, kom, we gaan terug. Hoe vind je die? Hele logische gedachte. Kom, we gaan terug. Is ook wel logisch, want dan hebben we wind mee. Het is heel makkelijk terugvaren. Is ook veilig. Dat zou de Heer vast willen, dat we veilig zijn. Hij wil vast niet dat we het slecht hebben. En dat we moe worden. Hij wil vast dat we vannacht lekker slapen. Dus laten we maar terugvaren. De wind is mee. Dat is vast van de Heer trouwens, dat de wind dan mee is. Dus dan gaan we terug en dan gaan we daar lekker slapen. En dan gaan we morgen wel naar de overkant. Dat zouden ze kunnen denken. Maar dat doen ze niet. Ze ploeteren door. Ze ploeteren door, want ze hebben een opdracht gekregen. Dat hoort ook bij ons leven. Als de Heere God ons een opdracht geeft, betekent dat niet, en nou wordt het makkelijk, want nou ben je gehoorzaam. Nou ga ik jou zegenen met dat alles voorspoedig is. Nou gaat het goed met je, want je doet mijn wil. Ja, hij zorgt wel voor ons, hij beschermt ons wel, maar dat wil niet zeggen dat alles makkelijk is. Nee. Wie van jullie doet de wil van God en heeft sindsdien helemaal makkelijk? Mag ik even handen zien? Dus misschien zijn jullie verlegen, ik wacht even. Niemand? En dan staat hier, in de vierde nachtwaken ging de Heer Jezus naar ze toe. De Heer Jezus was natuurlijk op die berg en die kon heel goed zien dat die discipelen daar nou best wel in problemen waren. Want je kunt toch in een paar uur naar de overkant varen. Maar dat lukte hen niet met die tegenwind en die golven die zo hoog waren. Wie van u heeft een zwemdiploma? Wie heeft er meer dan twee? Oh, wie heeft er meer dan drie? Twee grote helden, drie zelfs in ons midden. Wie heeft er meer dan vier? Ja? Mag ik even vragen, zou u daar willen zwemmen?
Nee?
Nou zeg, heeft meer dan vier diploma's en zou daar niet willen zwemmen. Dan moet je eens voorstellen dat je in een boot zit. En die boot die gaat dan zo, hè, want dat is niet... Maar dat gaat dan zo, want dat waren niet zulke hele grote schepen. En je zou overboord slaan. In die tijd hadden ze geen zwemdiploma's. Laat staan vier. Dan wil je niet zwemmen. Dan wil je niet zwemmen. Maar gelukkig, de Heer Jezus komt naar ze toe in de vierde nachtwaken. Nou moet ik u eens wat vertellen. Wat is de vierde nachtwaken? In het systeem wat ze toen hadden, het Joodse systeem had nachtwaken van 4 uren, dus dan had je 3 nachtwaken. Maar ze hadden het Romeinse systeem overgenomen, 4 nachtwaken van 3 uur. 'S Avonds 6 uur, dan om 9 uur begon de tweede nachtwaken tot 12 uur. Van 12 tot 3 s'nachts was de derde nachtwaken. En van 3 uur s'nachts tot 6 uur 's ochtends was de vierde nachtwaken. Dus van 6 tot 6 had je 4 nachtwaken. Dus ergens tussen 3 en 6, laat ik nou even zeggen om 4 uur, om 4 uur s'nachts ging de Heer Jezus naar zijn discipelen toe. Hoe laat zaten ze ook alweer in dat bootje? 6 uur 's avonds. Want toen om 7 uur de Heer Jezus aan het bidden was, waren zij al heel end op weg. Dus zeg maar van 6 tot 4, dat is 10 uur lang, waren ze al aan het ploeteren. Met een teisterende golven en tegenwind. 10 uur lang! Dat is langer dan wie van jullie werkt 8 uur per dag? Ja, er zijn natuurlijk mensen met pensioen en zo, maar... Ja, maar 10 uur per dag werken is niet fijn als het... Zeker als het zo is. Als het zulk weer is... En als de golven zo zijn en die teisteren in het schip... En je moet daar tegenin en dat 10 uur lang... Stel je eens voor... Waarom kwam de Heer Jezus niet in de eerste nachtwaken? Na een uurtje of zo. Nou, het is een uur zeg. Dat is nou wel goed genoeg. Of na 2 uur. Waarom moest dat in de vierde nachtwaken? Weet u wat het antwoord is? Het antwoord is, dat weet ik niet. Dat weet de Heer Jezus alleen. Dat heeft te maken met vertrouwen. Als wij de Heer gehoorzamen, hij dwingt ons in de boot te gaan... En dan hebben we ook nog eens een keertje tegenslag. Maar die meneer met 4 diploma's niet eens... Nee, het zijn er meer. Hoeveel zijn het er eigenlijk? 4 diploma's, niet wil zwemmen. He, dan kom je in zo'n situatie terecht. En dan 10 uur moeten wachten totdat de Heer Jezus komt. Dat is een kwestie van vertrouwen. Want ik weet niet of hier mensen zijn die zeggen... Valt niet tegen te zwemmen. Valt niet tegen in te roeien. Het is gewoon 1 ellende daar. En dan moet je je voorstellen... Dat wij in een situatie komen waarin we de Heer dienen. We denken dat we zijn wil doen. We zijn gehoorzaam. En het zit tegen. En dan zeggen we help. En nog een keer. En we bidden een week of een maand of weet ik veel hoe lang. En hij is er nog niet. Dat is ontmoedigend, hè? Maar de les die de Heer Jezus ons gaat leren, is dat hij zegt, maar ik was er wel. En ik kom wanneer ik kom. Mag hij dat zomaar zeggen? Ik kom wanneer ik kom. Als wij belijden, hij is onze Heer. Als wij zeggen, het is ons vriendje. Dan zouden we zeggen, kom op zeg, denk even met me mee. Ja toch? Maar als we hem belijden als onze Heer. Dan mag hij zeggen, ik kom wanneer ik kom. Ik help jou wanneer ik je help. Dat is zijn besluit. Maar dan moeten wij vertrouwen. Dan moeten we zeggen, wat hij denkt, dat is goed. Wat hij zegt, dat is goed. Wat hij besluit, dat is goed. Zijn inzicht, dat is goed. Wat hij vindt van onze situatie, dat is goed. Snapt hij mij wel? Jazeker. Heeft hij wel door hoe moeilijk ik het heb? Jazeker. Is dit dan goed voor mij dat ik hier zo uren daar tegen die stroom in moet ploeteren? Blijkbaar. Dat is blijkbaar goed voor mij dan. Dat is vertrouwen. Dit is een moment waarop je zou kunnen zeggen, nou, ik weet niet of de Heer het nou wel goed doet. Ik heb veel pastorale gesprekken en in het pastoraat, waar mensen groot verlies lijden of ernstige ziekte meemaken, krijg je vaak de vraag, waarom doet God dat nou? Hij had toch kunnen ingrijpen. Hij houdt toch van mij? Hij kan toch alles? Dat is een moeilijke vraag. Dat is een goede vraag. En waar het op neerkomt, is dat je vertrouwt. Dat je zegt, ja, hij kan ingrijpen. Hij kan de ziekte over me laten gaan. Of hij had dit kunnen doen, waardoor het ongeluk niet gebeurde. Of wat ook. Maar dat heeft hij niet gedaan. En ik vertrouw hem toch. Ik vertrouw hem toch. Een beetje zoals de vrienden van Daniël, toen ze voor die oven stonden zo'n beetje. Ze stonden natuurlijk bij de koning, maar die oven stond daar te laaien. En die koning zei, nou ga je knielen en dan ga je in die oven. En wat zeiden zijn vrienden? Onze God kan ons redden uit uw handen. Zeg het maar eens tegen de koning. Uit uw klauwen. Daar kan onze God u uit redden. Maar zelfs als hij het niet doet, dat is vertrouwen, hè? Zelfs indien niet, staat er dan, zij u bekend, o koning, wij zullen niet knielen voor u of voor het beeld. Dat is vertrouwen. We gaan niet voor u knielen, meneer de koning. Want we dienen een hogere koning. Hij kan ons redden. Het is maar dat hij het weet. En zelfs als hij het niet doet, mag ook. Dat mag, want mijn leven ligt in zijn hand. Als hij het niet doet, nou, toen werden ze afgevoerd en in die oven gegooid. Dus ze dachten, oh, hij doet het dus niet. Ja, zullen ze wel gedacht hebben. Maar er waren opeens meer mensen in de oven dan dat ze erin gegooid hadden. En ze kwamen eruit zonder dat er schroeiplekken waren die ze konden ruiken. Dus de Heer heeft wel ingegrepen. Maar dat is niet altijd zo. Nou, christenen die komen om, op het zendingsveld of waar dan ook. Zo christenen die daar maken lijden mee. Niet alleen maar in Korea en in Saoedi-Arabië, maar ook in Nederland. En dan vertrouwen dat de Heer Jezus pas in de vierde nachtwaken komt. Dat mag, want hij is onze Heer en we vertrouwen hem. En dan komt hij over de zee naar ze toe lopen, hè? Heeft u zich dat wel eens voorgesteld? Ik dacht altijd vroeger dat dat dan zo'n zee was, die ziet eruit als deze vloer. Dus de Heer Jezus die kon daar zo, zeg maar, een beetje overheen wandelen. Staat ook in één Bijbelvertaling, en Jezus wandelde over het meer. Zo van, zeg maar, ja. Maar zo was het niet. Kijk eens daarnaar. De Heer Jezus ging over die zee heen. Dat betekent dat vanuit hun bootje, die een beetje zo deed, hè, dan zagen zij een golf en dan zagen ze de Heer Jezus zijn hoofd achter tevoorschijn komen en weer wegzakken. Zo ging dat. Zo zagen ze de Heer Jezus op zich afkomen. Ze zagen, zie ik het nou goed? Oh, het is weer weg. Daar is hij weer. Dat lijkt de Heer Jezus wel. Nee, dat kan niet. Oh, hij is weer weg. Zo ging dat, want die zee ging op en neer. Kunt u zich dat voorstellen? Dat was niet een mooie gladde zee. Nee, want anders hadden ze daar niet in nood gezeten. Hadden ze tegen Petrus of Johannes gezegd, doe jij even roeien, ik ga even slapen. Maar ze waren met z'n allen keihard aan het werk en toen zagen ze de Heer Jezus. En ze dachten, dat kan niet. Dat kan niet. Als de Heer Jezus heel dichtbij zichtbaar wordt in ons leven, zouden we wel eens kunnen zeggen, dat kan niet. En ze dachten dat het een spook was. Nou, zoals wij Westelingen denken over een spook, dat is niet wat hier staat. In het Westen hebben wij die spoken, je kunt ze zo tekenen, zo. En dan de onderkant zo. En dan van die oogjes erin. Ja. Pac-Man heb je ook, hè? Zo'n happertje was vroeger altijd het eerste computerspelletje. En dan moest je spookjes, die kwamen op je af. En je had tekenfilmpjes voor onze kinderen, notabene. Kasper, het lieve spookje. U weet het allemaal wel. Scooby-Doo, wie heeft daar wel eens naar gekeken? Gaat altijd over spoken. Kinderprogramma's, gaat over spoken. Eng moet dat zijn. Dat is wat wij denken van spoken. Dat, in de Romeinse cultuur, in de Griekse cultuur, in de Joodse cultuur bestond dat niet van toen. Maar het woord wat hier gebruikt wordt is dat je iets ziet wat lijkt op wat anders. Wat zich voordoet als wat anders. En dat kan met boze geesten te maken hebben. Maar dat weet je niet. Ze zagen de Heer Jezus, maar ze dachten, nou, dat kan hem nooit zijn. Dus het is iets anders wat lijkt op de Heer Jezus. En daarom zeiden ze, het is een spook. En ze waren verbijsterd. Hoe kan dat nou? Maar het was hem wel. En de Heer Jezus staat er dan, Terstond sprak de Heer Jezus ze aan en zei: houd moed, ik ben het, vrees niet. Wees niet bevreesd. Houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Er staat dat de Heer Jezus dat zei, maar dat geloof ik niet. Weet je wel hoeveel lawaai dat maakt? De Heer Jezus riep dat natuurlijk. Heel hard. Want zij schreeuwden uit angst dat ze een spook zagen. En de Heer Jezus roept dan terug: houd moed, ik ben het, wees niet bang. Dat is mooi, hè? Moed houden. Je bent al 10 uur aan het worstelen op die zee. Hou moed, hou vol. Waarom? Ik ben het. Je hoeft niet bang te zijn. Dat is mooi. En nou staat hier in de Nederlandse vertalingen: ik ben het. Zo schrijf je dat. Maar in het Grieks staat: ik ben. En dat is een weerspiegeling van de naam van God in het Oude Testament. Ik ben. Want zo heet God. God in het Oude Testament, die zei al: mijn naam is ik ben. Dat betekent: ik ben er. Ik ben er. Ik ben die ik ben. Ik verander niet. Het gaat om wie ik ben. Ik vind het zo fijn dat God zegt: ik ben. En dat hij niet zegt: ik doe. Dat had ook gekund, hè? Dat is ons westerse denken. Als wij naar een feestje gaan, dan zeggen we: oh, wat doe jij voor je werk? Als we iemand niet kennen: oh, well, jij heet Cor. Cor, oh, Cor Visser. Hallo, Cor. Wat doe je voor werk? Niet van: wie ben jij? Hoe zit jij in elkaar? Ben jij gevoelig of ben je zakelijk? Zo praten we niet met elkaar op een feestje. Vinden we brutaal misschien, weet ik niet. Nee, het is makkelijk. Wat doe jij? Nou, ik werk daar en daar en ik doe dat en dat. Vinden we belangrijk. Alsof dat bepaalt wie ik ben, hè, wat ik doe. De Heere God die zei niet: ik doe wie ik doe, wat ik doe. Ik doe wat ik doe, dat is mijn naam. Nee, hij zei: ik ben. Ik ben. Want God is er altijd. Hij was er al voordat de wereld geschapen werd. Hij is er nu en hij zal er altijd zijn. Amen. En dezelfde naam heeft de Heer Jezus gekregen. Want daar werd gezegd: noem hem maar Emmanuel. Dat betekent God met ons. God is er. God is bij ons. Dat is de naam van de Heer Jezus. En de Heilige Geest heeft ook dezelfde naam gekregen. De Heer Jezus noemt hem de trooster. Dat staat in het Grieks parakleet. U kent dat woord misschien. Dat is iemand die naast je geroepen wordt. Hij is erbij. Je bent nooit alleen. De Vader is er altijd. De Heer Jezus is er altijd. De Heilige Geest is er altijd. Hij is altijd bij ons. Dat is wat de Heer Jezus hier wil laten zien. Precies in het midden van het stukje. Vaak zit het belangrijkste in de tijd dat de Bijbel geschreven werd. Het belangrijkste zit in het midden. Zo'n soort van zo'n hamburger, weet je wel. Broodje, hamburger, broodje. Het gaat niet om het broodje, gaat om de hamburger. Het belangrijkste zit in het midden. En daar staat: ik ben. De Heer Jezus zegt: ik ben er. Daarom kun je op mij vertrouwen. Waarom zou ik op u vertrouwen, Heer? Ik ben er. Wees dus niet bang. Houd dus moed. Ik ben er, zegt de Heer Jezus. Heel hard hoor, boven de golven uit. Laat ik het zo zeggen. Hij kan het in onze situatie, ik weet niet welke situatie u nu bent, verdrietig of blij of teleurgesteld in mensen, of er hangt iets boven je hoofd waar je vreselijk tegenop ziet, maakt allemaal niet zoveel uit. Maar de Heer Jezus is in staat te zeggen tegen u: ik ben er. Hou moed, ik ben er en wees niet bang. En hij kan dat zo tegen ons zeggen dat wij het horen. Dat is heel knap. Of hij nou hard moet schreeuwen omdat er golven zijn die lawaai maken. Of hij moet het op een andere manier tegen ons zeggen. Maar hij kan het zo tegen ons zeggen dat wij het kunnen horen. En verstaan. Hij zegt dat vanmorgen tegen u. Ik ben er. Ik ben er echt. En dan Petrus, hè. Petrus draait als een blad aan de boom om. Petrus die eerst meeschreeuwde, help, een spook. Die zegt nu opeens: oh, als u het echt bent, hè. Wat wil Petrus? Petrus wil naar de Heer Jezus toe. Hij wil maar één ding, hij wil naar de Heer Jezus toe. En ik hoop dat wij eigenlijk allemaal een beetje zijn als Petrus. Als dan de Heer Jezus in onze situatie zegt tegen ons: ik ben er, hou moed, wees maar niet bang. Dat wij dan zeggen: ik wil naar de Heer Jezus toe. Dat is wat Petrus zegt. Hij zegt hier: als u het bent, beveel mij dan tot u te komen over het water. Al moet ik vliegen, of u geeft me een bootje, maakt me niet uit hoe u het doet. Er staat niet: ik wil lopen, hè? Dat komt later pas. Maar Petrus zegt: beveel me dan tot u te komen. Een mooi gebed, hè? En als dan dat gebed verhoord wordt, wat moet je dan doen? Vertrouwen. Want wat zegt de Heer Jezus? Kom. Kom maar. Dus daar staat de Heer Jezus, daar zeg maar zo waar die kastjes staan in de hoek daar. En Petrus hier in dat schip wat zo danst op de golven. Want het was nog niet stil geworden. En de Heer Jezus zegt, kom maar. En dan staat er Petrus, die stapt uit de boot. Die staat daar op dat water. Bijzonder, hè? En hij loopt naar de Heer Jezus toe. Het staat er in 3 stukjes. Petrus ging uit het schip, hij liep over het water, hij ging naar de Heer Jezus toe. Ik dacht eerst zo van, zou je het zo kunnen uitleggen dat hij uit dat schip stapt en meteen wegzakt? Zou je het zo kunnen uitleggen? Nee, dat kan echt niet. Matthäus heeft ervoor gezorgd dat we dat niet zo kunnen uitleggen per ongeluk. Hij ging uit het schip, hij liep over het water, hij ging naar de Heer Jezus toe. Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen, zegt Matthäus waarschijnlijk. Dus daar loopt Petrus, over het water. Dus dat zou erboven moeten staan. Petrus loopt over het water. Maar ja, wij houden niet van mensen verheerlijken. En laat maar over de Heer Jezus gaan. Dus dan zetten we erboven. Jezus gaat over het water. Ik zou erboven willen zetten. Vertrouwen op de Heer Jezus. Dat is een mooie titel. Want Petrus, die zegt, als u het bent, hè, met zijn grote mond, dan wil ik wel naar u toe komen. En de Heer Jezus zegt, kom. Oh. Ja, en die golven en dan en zo. Maar hij doet het, hè. Dat is vertrouwen. En dan loopt hij. En dan denkt hij, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. U kent het verhaal wel. Hij ziet op de golven en op de wind. Hij hoort de wind. Hij ziet de golven. Hij denkt, dit kan helemaal niet. Eigenlijk denkt hij, dit kan ik helemaal niet. Nou, daar heeft hij gelijk in. Nee, dit kan de Heer Jezus doen. Wel bijzonder dat de Heer Jezus dat doet. De Heer Jezus had ook kunnen zeggen van, ja, hallo, één wonder is genoeg. Ik loop zelf al op de golven. Moet ik jou ook nog tegelijkertijd omhoog zien te houden op afstand? Dat is heel moeilijk, hoor. Blijf maar in het schip, ik kom eraan. Maar dat heeft de Heer Jezus niet gezegd. De Heer Jezus zegt, kom maar, want ik wil dat je leert om op mij te vertrouwen. Dit is één grote cursus om te vertrouwen. En Petrus loopt daar, hij ziet op de golven en op de wind. Als je naar de golf en de wind kijkt, waar kijk je dan niet naar? Dan kijk je niet naar de Heer Jezus. Dat is het. Dat is het hele geheim van vertrouwen. Hij ging eerst naar Jezus toe. Hij zegt, Heer, als u het bent, laat me dan naar u toe komen. Hij wilde bij de Heer Jezus zijn. Hij keek naar de Heer Jezus. En hij kon gewoon over het water lopen. Daar ging het niet over. Hij keek naar de Heer Jezus. En toen keek hij opeens om zich heen, naar de wind en naar de golven. En toen ging hij zinken. En het gaat niet heel langzaam. Dat is weg, hè? Hij kon nog net één gebed uitroepen. Was ook weer een gebed van vertrouwen. Hij schreeuwde uit, Heere, red mij, uitroepteken. Staat er. Heere, Yahweh, ik ben. Ik ben, of Adonai, Heere, red mij, zegt hij. Hij snapte dat hij de Heer nodig had. Hij had de Heer nodig om op het water te lopen. Hij heeft hem nu ook nodig, nu hij zinkt. En wat er niet staat, maar ja, oh ja, het staat in mijn vertaling wel. Er staat, Heere, red mij, blub, blub, blub. Ja, het staat tussen de regels door, zeg maar. Heere, red mij, blub, blub, blub. En dan ging hij onder water. En daar was weg was Petrus. Net zie je hem nog weg. Je hoort nog net, Heer, red mij, blub, blub, blub. Weg, Petrus. Nou had de Heer Jezus kunnen denken, nou zeg, waar is Petrus nou? Ach, ik heb er nog 11. Toch? Ja, had hij kunnen denken. Ik heb er toch nog 11. Dat lijkt op dat verhaal van wat de Heer Jezus zelf verteld heeft. Was een man die had 100 schaapjes. En eentje die ging zo weg, blub, 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 zeg maar. En er bleven er 99 over. En hij zei niet, ach, ik heb er nog 99. Nee, zo is ons Heer Jezus niet. Hij zei tegen zijn vrienden, let jullie even op deze schapen, want ik moet even weg. En hij ging die ene halen. En ook nu, nou ga ik op het knopje drukken, ook nu gaat de Heer Jezus iets doen. En ik wil u vragen om goed te kijken naar deze tekening. En wat ziet u? Kun je het zien? die ziet, wie wil vertellen wat hij ziet?
Van onderuit het water.
Van onderuit het water, ja. Dus eigenlijk, als ze Instagram hadden gehad in de tijd van Petrus, was dit de foto die hij gemaakt had. Naar boven toe. Hij zinkt weg. Als hij naar boven kijkt, ziet hij de onderkant van de voeten van de Heer Jezus op het water staan. Maar de hand van de Heer Jezus komt door het wateroppervlak heen om hem te grijpen. Dat is onze Heer Jezus. Dus dat gebed van Petrus, Heere, red mij, blub. Volgende keer dat u het leest, kunt u het niet meer zonder denken. Heere, red mij, dat wordt onmiddellijk verhoord. Sommige gebeden worden onmiddellijk verhoord. Hier kan de Heer niet zeggen, weet je wat, in de volgende derde nachtwaken kom ik naar je toe. Dat kan niet. Dat weet de Heer ook wel. Dus hier redt de Heer onmiddellijk. In andere situaties duurt het heel lang voordat je gebed gehoord, verhoord wordt. Sommige gebeden worden verhoord na ons overlijden. Als we bidden voor onze kinderen of kleinkinderen bijvoorbeeld. Dat kan zijn dat dat pas na je overlijden komt te gebeuren. Andere gebeden worden onmiddellijk verhoord, zoals deze. Mag hij het bepalen? Petrus vertrouwde op zijn Heer. Hij riep hem aan en de Heer redt hem. Vertrouwen in nood. Dat is mooi, hè? En dan trekt de Heer Jezus Petrus uit water en dan staan ze weer samen. Petrus heeft 2 keer op het water gelopen, hè? Wist u dat? 1 keer toen hij naar de Heer Jezus toeliep en 1 keer toen hij samen met de Heer Jezus terugliep naar het schip. Maar dat was heel anders. Toen liep hij ook op het water en toen zag hij niet meer op de golf of op de wind. Maar toen dacht hij alleen maar aan de Heer Jezus die vlak naast hem liep. En dat is wat wij mogen leren. De Heer Jezus is altijd bij ons. Zelfs als hij op de berg zit te bidden. Zelfs als hij een paar hoofdstukken terug in Matthäus 8, heb je ook de storm op het meer. En dan denken ze ook, help, we vergaan. Maar de Heer Jezus was notabene vlak bij hen. Ja, maar toen lag hij te slapen. Ja, als de Heer Jezus slaapt, is hij ook vlakbij je. Nu slaapt de Heer Jezus trouwens niet meer. Voor het geval u gaat twijfelen, dat is niet mijn bedoeling. Maar daar lag de Heer Jezus te slapen. En toch zei hij, je had gewoon kunnen vertrouwen. Want ik was er toch. Dat is genoeg. Als de Heer Jezus er is, is genoeg. En dat is zijn naam, hij is er. Daarom zegt hij ook, wees maar niet bang, ik ben. Ik ben er. Dus Petrus loopt voor de 2e keer op het water en hij denkt, nou, dan gaan we naar het schip. En wat heb ik een verhaal te vertellen thuis? Nou, nog even niet, Petrus, want de Heer Jezus heeft een vraag aan hem. De Heer Jezus die zegt tegen hem, klein gelovige, waarom ben je gaan twijfelen? Au. Misschien vinden jullie dit een beetje oneerlijk. Dus toch, nou, de helft liep hij al wel op het water, toch? Dat was toch goed? Logisch dat hij een beetje erin zakt. Toch? Zou ik ook doen. Waarom zegt de Heer dan kleingelovige, waarom ben je gaan twijfelen? Trouwens, waarom is kleingelovig een probleem? Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd, als je een geloof hebt zo klein als een mosterdzaadje, dan zul je tot die berg zeggen, hef je op en werp je in zee. Of dan kun je op het water lopen. Of dan, dat kleine geloof is toch al goed genoeg? Waarom zegt de Heer Jezus kleingelovige? Is het nou opeens niet goed genoeg? Als je een geloof hebt zo klein als een mosterdzaadje, was het geloof van Petrus dan nog kleiner? Nou, ik zal u vertellen, in de Bijbel en ook in onze taal, geloof en vertrouwen lopen een beetje door elkaar heen. Ik zal het heel makkelijk zeggen, ons geloof hoeft niet groot te zijn. Waar het om gaat, is dat ons vertrouwen groot is. Geloof mag zo klein zijn als een mosterdzaadje. Er was een man die zei zelfs tegen de Heer Jezus, ik geloof, er komt mijn ongeloof te hulp. Dus daar waar het niet genoeg is, mag u het aanvullen. Kunnen we gewoon tegen de Heer zeggen. Ik geloof, komt mijn ongeloof te hulp. Zo klein als een mosterdzaadje is goed. Het gaat namelijk niet om mijn geloof. Het gaat om degene in wie ik geloof. Toch? Die gaat het doen. De Heer gaat niet dingen doen omdat ik zo'n groot geloof heb. Maar wat de Heer Jezus wel graag wil, is dat we een groot vertrouwen hebben. En je kunt niet zeggen, wij zijn een fijne gemeente in Lelystad en we vertrouwen de Heer voor de volle 70%. Dan zegt de Heer, kleingelovige, als je dat hebt, ga je twijfelen.
dan ben je op 70% van de weg en die laatste 30% ga je twijfelen. God wil ons hele hart. Hij begeert onze ziel met naijver, staat er. Hij wil ons helemaal. Hij wil dat we ons helemaal aan hem geven. Want we mogen hem helemaal vertrouwen voor de volle 100%. En als je dit allemaal gezien hebt, dan zie je van nou, onze God is zeer te vertrouwen. Wat u al zei, ze hadden gezien van die brood en die vissen en nog vertrouwden ze niet. Nog geloofden ze niet. Hoe kan dat? Nou, soms moet je nog meer zien. Op een dag komt er een moment, dan was je blind en zeg je, nu kan ik zien. Op een dag komt dat moment, dan zeg je, nu heb ik zoveel gezien, is God zo goed geweest, ik durf hem voor de volle 100% te vertrouwen. En dan moet je je hand in zijn hand leggen en als kind met hem meelopen. En dan moeten we nog vaak zelf beslissingen nemen, maar de beslissingen zijn dan gebaseerd op vertrouwen en niet op angst of op twijfel. Dat je zegt van nou, ik ga het proberen met de Heer, maar ik weet niet of het goed komt hoor. Zou hij me wel kunnen redden? Zou hij me wel kunnen leiden? Zou hij me wel kunnen sturen? Zou hij me wel kunnen troosten als het moeilijk is? Zou hij er wel zijn als ik alleen ben en me alleen voel? Maar elke keer hem vertrouwen. Klein geloof, groot vertrouwen. Dat is de bedoeling. En dan lopen ze samen verder en dan lopen ze naar het schip toe en dan stappen ze samen in. En dan staat er, en dat is heel mooi, toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Ik denk ook dat de zee stil werd, want dat is ook in Matthäus 8 zo, maar het staat er niet. In Matthäus 8 is het zo dat de Heer Jezus de wind en de zee aanspreekt en dat de wind gaat liggen en dat de zee helemaal kalm wordt. Dat staat in Matthäus 8. Hier staat dat niet, ze zeiden in ieder geval dat de wind ging liggen. Zo ziet het meer van Galilea eruit, wat nu Zee van Tiberias heet, wanneer helemaal wind stil is. Want vertrouwen geeft rust. We mogen vertrouwen dat de storm waar je misschien in zit, dat die weer zal overgaan. Zoals we wel een spreekwoord hebben in Nederland, na de regen komt de zon of achter de wolken schijnt de zon. Dan kun je niet tegen iemand zeggen die een groot probleem heeft, nou joh, achter de wolken schijnt de zon, komt wel goed. Maar als je vertrouwt op de Heer Jezus, dan weet je, daar is hij goed in. Stormen stillen en wind laten liggen, zodat het weer wat rustiger wordt in mijn leven. Misschien pas in de vierde nacht waken. Dat kan, maar ik vertrouw hem. Misschien moet ik eerst nog eens een keertje blub, blub, blub onder water geraken. Omdat ik het zo moeilijk vind om op hem te vertrouwen. Maar hij is er wel. Hij is er altijd. En zo mogen we op hem vertrouwen. En dan zeggen de discipelen, en daarmee verbind ik dit verhaal met het avondmaal, in vers 33, die in het schip waren, vielen voor hem neer en zeiden waarlijk, u bent Gods zoon. Het is heel bijzonder dat Matthäus dat hier opschrijft. Dit is de eerste keer dat de discipelen zeggen, u bent de zoon van God. Johannes heeft het nog scherper neergezet. Die zei bij de 5 broden en de 2 vissen, ze geloofden nog niet. Dat komt pas na deze cursus, die zware, pittige cursus, over vertrouwen. Daarna zeggen ze waarlijk, u bent de zoon van God. Vertrouwen als je geroepen wordt, gedwongen wordt het schip in te gaan. Vertrouwen als het dan opeens toch heel moeilijk wordt. Toch vertrouwen. Vertrouwen als het dan nog eens een keertje heel lang duurt, voordat de Heer Jezus eindelijk eens een keertje komt. Toch vertrouwen. Vertrouwen dat als die komt en je herkent hem niet, dat die toch is. Vertrouwen dat als hij je roept, dat je mag komen. Vertrouwen zelfs dat als jij dan faalt, kleingelovig bent, twijfelt, dat hij je dan toch nog pakt en redt met zijn uitgestrekte hand. Vertrouwen dat hij je wil onderwijzen om nog verder te groeien daarin. Vertrouwen dat je weer in dat schip terechtkomt. Dat mogen we, wat een boel lessen hè, zitten erin. Het gaat niet alleen maar over Jezus die over het water loopt. Of Petrus die dat dan ook even kon. 2 keer op het water liep. Waar het over gaat is dat wij leren om voor 100% onze Heer te vertrouwen. En dan zeggen de discipelen, want voor die tijd hebben de demonen het al gezegd. Dat, wilt u ons kwellen? U bent de zoon van God. Maar hier zeggen de discipelen het voor het eerst. Die zijn tot geloof gekomen. Tot geloof komen betekent niet van, oh ja, het is waar. tot geloof komen betekent ik vertrouw voortaan de Heer Jezus. Ik vertrouw de Heer Jezus. In het Thais is het Thaise woordje voor vertrouwen is wang chai. Chai is hart en wang is neerleggen. Dus je legt je hart neer bij de Heer. U mag het doen. U mag het zeggen. Ik vertrouw u helemaal. En dan zeggen we waarlijk, u bent de Zoon van God. En dat belijden we met het avondmaal. Wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis, daarmee heeft hij laten zien dat hij te vertrouwen is. Daarmee heeft hij laten zien dat hij God is. Zoon van God, die dit voor ons gedaan heeft. Voor ons gestorven, zijn bloed heeft voor ons gevloeid. Zijn lichaam is voor ons verbroken. Dat is onze God, die wij mogen vertrouwen. Voor de volle 70, 80, 90? Nee, 100%. Amen.